Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit Psalm 68, het negende vers. Gods wagens boven het luchtig zwerk zijn 10 en 10 maal 1000 sterk verdubbeld in getalen. Bij hen is zijne majesteit en Sinaï in heiligheid omringd van bliksemstralen. Psalm 68, vers 9. Uit Gods woord zal ons worden gelezen uit de brief aan de Hebreeën, het 9e hoofdstuk, de versen 11 tot en met 28. Hebreeën 9, de versen 11 tot en met 28. Maar vooraf artikel 18 van de Nederlandse geloofsbelijdenis van de menswording van Jezus Christus.
Wij belijden dan dat God de belofte die hij de uitvaderen gedaan had door de mond zijner heilige profeten, volbracht heeft, zendende zijn eigen enige geboren en eeuwige zoon in de wereld, ten tijde door hem bestemd. Dewelke eens dienstknechtsgestaltenis aangenomen heeft en de mens gelijk geworden is, waarachtiglijk aannemende een ware menselijke natuur met al haar zwakheden, uitgenomen de zonde, ontvangen zijnde in het lichaam der gelukzalige maagd Maria door de kracht des Heiligen Geestes zonder mans toedoen. En heeft niet alleen de menselijke natuur aangenomen, zoveel het lichaam aangaat, maar ook een ware menselijke ziel, opdat hij een waar mens zou zijn. Want aangezien de ziel zowel verloren was als het lichaam, zo was het nodig dat hij ze beide aannam om ze beide zalig te maken. Daarom belijden wij tegen de ketterij der wederdopers, die loochenen dat Christus menselijk vlees van zijn moeder aangenomen heeft, dat Christus is deelachtig geworden des vleeses en bloeds der kinderen, dat hij een vrucht der lendenen Davids is, zoveel het vlees aangaat, geworden uit het zaad Davids naar het vlees, een vrucht des buiks van Maria, geworden uit een vrouw, een spruite Davids, een scheut uit de wortelen van Isaï, uit Juda gesproten, afkomstig van de Joden, zoveel het vlees aangaat, uit het zaad Abrahams, aangezien hij aangenomen heeft het zaad Abrahams. En is zijn broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Alzo dat hij in der waarheid onze Emmanuel is, dat is God met ons. We lezen nu Hebreeën 9 vanaf het 11e vers. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen hen heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van de dode werken, om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen, die onder het Eerste Testament waren, degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer de testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes tot al het volk uitgesproken waren, nam hij het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan ulieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet, en zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het een noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, het welk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelven, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook omdat hij zichzelf een dikmaal zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaar in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der eeuwen geopenbaard, om de zonde teniet te doen door zijn zelfsofferanden. En gelijk het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere male zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid.
Psalm 24. En dan zingen we daarvan de versen 2, 4 en 5. Wie klimt de berg des Heren op, verhoogt, o poorten, nu de boog. En nog een keer, verhoogt, o poorten, nu de boog. Psalm 24, vers 2, 4 en 5. Er wordt gecollecteerd inmiddels. En die collecten zijn voor de diaconie, voor de kerk en het kerkbouwfonds. De tekst voor vanavond vinden we in Hebreeën 9, het 24ste vers. Hebreeën 9, vers 24. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Naar aanleiding van deze tekst willen we vanavond zondag 18 behandelen van de Heidelbergse catechismus. We zullen de zondag lezen. Vraag 46, wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. En dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Vraag 47, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde der wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Vraag 48, maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet, want dewijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is, en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Vraag 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Gemeente, naar aanleiding van Hebreeën 9 vers 24 schrijven we boven deze zondag: Christus ingegaan in het hemelse heiligdom. Christus ingegaan in het hemelse heiligdom. Ten eerste het feit, vraag 46 en het antwoord. Ten tweede de troost, 47 en 48. En ten derde het nut. Vraag en antwoord 49. Dus Christus ingegaan in het hemelse heiligdom. Het feit, de troost, het nut. Het zijn woorden uit de Hebreeënbrief. En een paar weken geleden, toen we ook uit deze brief een tekst namen, hebben we het al gezegd. De auteur wordt niet genoemd, maar velen denken aan Paulus zelf. Geschreven aan de Hebreeën in de verdrukking, in de vervolging. Dus mensen die verdrukt en vervolgd worden. En de apostel wijst op Christus in de brief. De hoogste, de grootste, de volmaakte ambtsdrager. Meer dan Mozes, een groot profeet, maar Christus is meer. Jozua. Dat was eigenlijk de leider, de koning van het volk Israël, zou je kunnen zeggen. Maar hij is meer dan Jozua in zijn koninklijk ambt. En hij is ook meer dan Aaron in zijn priesterlijke ambt. Hij is de priester, de hoge priester, naar de ordening van Melchizedek. Zijn priesterschap is een eeuwig priesterschap, is een onvergankelijk priesterschap. Is een uniek priesterschap. En wat doet een priester? Jongens en meisjes, een priester moet offeren. En wat deed een priester nog meer? Hij bad voor het volk en hij zegende het volk. Dus offeren, bidden, zegenen. En dat doet hij nu vanuit de hemel. En in Hebreeën 9, dan is er zo'n tegenstelling tot het aardse heiligdom en het hemelse heiligdom. Tussen de aardse offerdienst en de hemelse offerdienst. Ja, de aardse heiligdom, wat denken jullie dan aan? Ja, aan de tabernakel, aan de tempel. Waar we vanmorgen ook eigenlijk al over hoorden. En nu is Christus niet ingegaan, zegt de apostel, in het aardse heiligdom. Hij is niet ingegaan in dat heilige der heiligen, die tabernakel of de tempel. Maar hij is ingegaan in het binnenste heiligdom. In het hemelse heiligdom. In de hemel zelf. En over die ingang in de hemel, over die hemelvaart, gaat het nu juist in zondag 18 van de Heidelbergse catechismus. En zitten we dan weer te luisteren, gemeente, hier of thuis of op een andere plaats met het gebed. O, mag ik hem ook nodig hebben? Vanmorgen ging het over Christus, onze vrede. Maar vanavond gaat het ook weer over Christus en nu in de hemel. Maar hebben we nu ook werk voor hem? Hebben we hem nu ook nodig? Want buiten Christus is er geen leven. Het feit, wat verstaat gij daarmee de opgevaren ten hemel? Het gaat over de tweede trap van de verhoging van Christus. Dan horen we, en dat is ook vanmiddag voorgelezen, hè, met de kerk van alle eeuwen, dan horen we opgevaren ten hemel. In artikel 6a. Drie woorden, opgevaren ten hemel. Het is maar een kort stukje van de geloofsbelijdenis. Maar er is een lange zondag voor nodig. Dat is eigenlijk al direct opvallend. Waarom is zondag 17, hè, vorige week 's avonds, preek van dominee Karens. Waarom is zondag 17 nu zo kort? Maar één vraag, 45. En waarom is zondag 18 over de hemelvaart nu zo lang? Wel vier vragen, 46 tot en met 49. Nou, dat komt omdat er in de tijd van de reformatie, in de tijd van de opstelling van de catechismus, nog niet zo'n strijd was over de opstanding. Maar wel een strijd. Ook over de hemel, wel een strijd over de hemelvaart. Vooral door de Luthersen. Dat Christus voor de ogen van zijn jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven. Wie? Om wie gaat het? Ja, het gaat om Christus, want hij is het onderwerp van de zin. De gezalfde, de hoogste profeet, de eeuwig enige hoge priester en de eeuwige koning. Hij is opgeheven. O jongens en meisjes, het is net alsof de catechismus zegt, hij is opgetild, opgeheven. En als je iemand optilt, hè, die wordt opgetild, dat doet een ander. Hè? Je broertje of je zusje wordt opgetild door vader of moeder. En nu met eerbied gesproken is de Heere Jezus opgetild door zijn vader. En zo is hij opgeheven naar de hemel. En dat is eigenlijk hier zo beschreven, dat dat vanuit de vader gezegd wordt. De vader heeft zijn zoon opgenomen. Hij heeft hem opgetild, opgeheven. En dan is, dat wil zeggen dat God de vader genoeg vond in het werk van zijn zoon. Hij heeft eigenlijk gezegd, mijn zoon, u mag thuiskomen. Mijn kind, u mag thuiskomen. Want het werk op de aarde hebt u voleindigd. En nu komt u thuis op de hemelvaartsdag. Het is echt gebeurd, hè. Onze catechisanten, die moeten dat leren. De hemelvaart, waarlijk, zichtbaar, plaatselijk. Het is goed dat we dat nog eens even herhalen. Misschien is de catechisatie al heel lang geleden. Voor onze oudere mensen. Waarlijk, het is echt. Het is echt een feit. Rond het jaar 30 is het gebeurd. Christus is opgevaren, hij is opgenomen. Opgeheven van de aarde naar de hemel. Ja, want de hemelvaart is ook plaatselijk. Van welke plaats? Van de Olijfberg. Kijk maar op een kaartje. Ten oosten van Jeruzalem. Daar is Jezus vanaf de Olijfberg opgeheven naar de hemel. De hemel, dat is niet de wolkenhemel die we zien, of de sterrenhemel die zo mooi is als je het heldere avond ziet. Dat is de hemel der hemelen. Of zoals de Bijbel wel eens zegt, de derde hemel waar God woont. Een plaats in het heelal die wij niet kunnen zien, maar die er wel is. De plaats van de hoogste plaats van eer voor de Heere Jezus. Voor de ogen van zijn jongeren. Dat wil ook zeggen dat de hemelvaart zichtbaar was. Die 11 jongeren. Judas was er niet meer bij. Thomas wel. Die was er wel weer bij. 11. En Matthias was er nog niet bij. Want die zou pas tussen hemelvaart en Pinksteren. Met algemene toestemming tot de kring van de apostelen worden gekozen. En die 11 jongeren, die hebben hem nagekeken. Galileese mannen, zo worden ze aangesproken. Eenvoudige mannen uit Galilea, Galileese mannen. En Maria Magdalena, we hebben het vorige week gehoord, gemeente, in de preek. Daar heeft de Heere Jezus tegen gezegd, ik vaar op tot mijn Vader en uw Vader en mijn God en uw God. Wat zegt Hebreeën 9? Christus is ingegaan in de hemel zelf. Hij is ingegaan. En dat Griekse woord, de vorm van dat Griekse werkwoord, dat wijst erop, dat was een feit, dat was een punt in de tijd. Dat is echt gebeurd. Hij is ingegaan in de hemel zelf. Niet in het aardse heiligdom. Waar die hoge priester, kinderen, één keer op een jaar op de grote verzoendag. Dan ging hij met het bloed van de dieren. Met het bloed van de offerdieren ging hij in het heilige der heiligen. En dan sprengde hij op de ark het bloed. En dan werd de hele ruimte van het heilige der heiligen vervuld met het reukwerk. Nee, zo niet. Maar hij is in het heilige der heiligen. Hij is in de hemel zelf gekomen. Het is een tegenbeeld, hè, van het ware. Dat wil eigenlijk zeggen dat heilige der heiligen, dat een afbeelding is van de hemel. Van dat hemelse heiligdom. Hij is van de aarde naar de hemel gegaan. En daar is nu zijn woonplaats. Mag ik eens een vraag stellen? Waar zul jij straks wonen? Waar zult u straks wonen? We maken ons soms zo heel erg druk. Waar zal ik wonen en hoe zal dat allemaal zijn over een aardse woning? Maar ben je wel eens bezorgd over je eeuwige woning? Waar zal onze eeuwige woonplaats zijn? Christus gaat van de aarde weg. En dan gaat hij naar de hemel. Wij gaan straks ook van de aarde weg. Er is niemand die hier zal blijven. We zijn hier allemaal maar een heel kort poosje. Maar neem die vraag nu eens mee, gemeente. Ook op deze avond van de dodenherdenking, zoals we dat dan noemen. Waar zal ik straks eeuwig zijn? Er zijn maar twee mogelijkheden, hè? Er zijn maar twee wegen. Het is of. En wil je daar zijn waar Christus is, dan moet je in dit leven Christus leren kennen en hem nodig leren hebben. Voor je zonde, voor je schuld. Want hij is Christus Jezus, de gezalfde zaligmaker. Van de aarde naar de hemel. Zullen we dat niet vergeten, ook in deze dagen dat we herdenken. En dan staat er dat hij ons ten goede daar is. Ten goede. Christus is als profeet daar ten goede. Hij onderwijst door zijn ambten. en dezelfde heeft gegeven. De tekst is vanmorgen al genoemd. Hemelvaartschaven. Hij gaat ambtsdragers geven en ze worden geroepen in de wijngaard. En dan wil Christus vanuit als profeet vanuit de hemel onderwijzen. En hij is daar ook als priester, Christus als priester ten goede, want hij bidt en hij zegent. Hebreeën 7, alzo hij altijd leeft om voor zijn volk te bidden. En Romeinen 8, vers 34, waar Paulus zegt, die ook voor ons bidt. En hij is ook als koning, Christus de koning, ten goede, hij regeert daar. Hij beschut zijn kerk. Het is zo wondermooi hoe de apostel Paulus in Hebreeën 9 dat ook beschrijft. Dan zegt hij, om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. O, dan zegt hij tegen die Hebreeën, tegen Gods kinderen, die verdrukte kinderen, die ware gelovigen. Hij is daar in de hemel voor ons. Dat is ook een verwijstekst bij 46, bij het cijfer, bij de letter B. Dan is ook juist onze tekst, Hebreeën 9 vers 24, een verwijstekst. Om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. En wie zijn die ons dan? Dat zijn dode en onreine zondeslaven. Dat zijn overtreders. Dan hebben we dat ook net gelezen eigenlijk, hè, uit Hebreeën 9. Want dan heeft hij het over die mensen die de levende God moeten leren dienen. En van nature zijn we niet gericht op het dienen van God. En gemeente, nu heeft de Heere Jezus in de hemel, hij is daar ten goede voor zijn volk. Maar nu hebben we net gezongen, met gaven tot der mensen troost, opdat zelfs het wederhorig kroost, altijd bij God zou wonen. Nu heeft Christus gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En nu zitten we hier. Met honderden mensen. En thuis of op andere plaatsen zullen er ook nog mensen luisteren. En dan tellen we die er natuurlijk ook bij. Nu zijn we allemaal mensen. En daarom kan het ook nog voor jou, voor u. Zelfs de wederhorigen, Psalm 68. Dat zijn die mensen die altijd maar dwars zijn. Gemeente, dat zijn we allemaal. Want we willen niet luisteren. Maar sommige mensen zijn wel bijzonder dwars. Die zijn misschien al helemaal weggedwaald van de Heer en van zijn dienst. Maar zelfs zulke mensen kan de Heer nog bij hem doen wonen vanwege dat werk van Christus. Maar we moeten het wel kennen, gemeente. We moeten het uit ervaring kennen. Hier staat voor de ogen van zijn jongeren, dat waren oor- en ooggetuigen. Ik dacht zo vanmiddag, toen die preek gelezen werd van dominee Meinders, dat was een oor- en ooggetuige. He, er stond in die preek, hij zag die rookwolken nog boven Rotterdam. Dat kunnen wij mensen na de oorlog niet zeggen dat we oor- en ooggetuigen zijn. Maar nu gaat het geestelijk daar ook over. Dat we het mogen kennen, omdat we het zelf hebben gehoord. Dat we het zelf hebben gezien. Dat we het bij bevinding, ervaring van het hart mogen kennen. En dan staat er, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Dat komt natuurlijk ook volgende week nog over die wederkomst. Maar die engelen zeiden het, hè, gij Galileese mannen, deze Jezus die van u opgenomen is in de hemel, die zal alzo wederkomen, gelijkerwijs gij hem naar de hemel hebt zien heenvaren. En dat zegt Hebreeën schrijver ook. Hij zegt, is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Eén keer sterven en daarna het oordeel. Dat is omdat we gezondigd hebben, moeten we sterven. Eén keer en daarna het oordeel. En voor Christus was dat ook. Hij is gestorven en toen kwam het oordeel. En in dat oordeel is hij vrijgesproken. Heeft hij het eeuwige leven ontvangen van zijn vader. En het oordeel voor al zijn kinderen weggenomen. En zo zal hij straks zonder zonde gezien worden. Van degenen die hem verwachten tot zaligheid. Gemeente, Gods volk komt thuis. Echt waar, Gods volk komt thuis, omdat Jezus thuis gekomen is. De Tweede Wereldoorlog gebeurde dat ook. Ik las daar nog een voorbeeld van. Gebeurde in Wemeldingen. En daar gebeurde iets verschrikkelijks in Wemeldingen. In de vroege morgen van 1 augustus 1942... kwam daar een brandend Canadees vliegtuig. En dat stortte neer op wat huizen in Wemeldingen. En toen stierven er mensen. Bijna een heel gezin, het gezin Seysau. En die oudste dochter, mogen we weten van die jonge vrouw, Marie heette ze, dat was een kind van God. Ze was onderwijzeres in Tolen. En ze was daar bevriend ook met kinderen van God in Tolen. Onder andere Anna Schot. Ik heb haar zelf ook mogen kennen. En toen stierf die vriendin Marie op zo'n verschrikkelijke manier met haar moeder. Twee broers, een zus en nog twee nichtjes. 7 personen zomaar in de eeuwigheid. En toen had die Anna Schot, die vriendin, het daar zo moeilijk mee. Hoe kan de Heere nu op zo'n manier eigenlijk zijn kinderen uit het leven wegnemen? En toen bepaalde de Heere haar bij die tekst uit Zacharia. U ook aangaande, o Sion, door het bloed uw verbonds heb ik uw gebondenen uit de kuil waar geen water in is uitgelaten. En toen mocht Anna Schot zien, mijn vriendin, die was al eerder verlost door dat bloed van het verbond, voordat haar lichaam verbrand werd in dat vreselijke ongeluk wat daar gebeurde in Wemeldingen. En zo zie je dat ook in de oorlogstijd soms kinderen van God in aangrijpende omstandigheden stierven. Maar dat door de Heere, dat ze toch door de Heere thuis werden gehaald. Door de oordelen heen, dat weten we van de oorlog, dat weten we van de ramp. Dat de Heere daar ook zijn kinderen door heeft thuis gehaald. En dan zal het zo erop aankomen, gemeente. Eeuwig wel of eeuwig wee. Hoe gaan we naar de eeuwigheid, gemeente? Hoe gaan we naar de eeuwigheid? Kon ik het eens op je hart binden, ook vanavond. We leven maar even. En hoe gaan we naar die eeuwigheid? Een dode zondaar kan vandaag nog een levende zondaar worden. Maar het is wel nodig. Haast u, spoed u, omwille van uw leven. We gaan naar het tweede punt, de troost. Is dan Christus niet bij ons? Nou, dat zijn twee vragen en dat heeft natuurlijk achtergrond van de strijd met de Luthersen. Die menselijke natuur van Christus, die is alomtegenwoordig, zeiden de Luthersen. En hoe kan dat dan allemaal? Nou, eerst gaat het over de blijvende nabijheid van Christus. Christus is, ja, waarachtig mens en waarachtig God. Natuurlijk is Christus bij ons tot aan het einde der wereld. Hij is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde. Nee, inderdaad. Die menselijke natuur, jongens en meisjes, die is in de hemel. En die menselijke natuur is maar op één plaats, in de hemel. En niet meer op de aarde. Maar als God is hij overal, in de hemel en op de aarde. Zo heel mooi zegt de catechismus het, naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Staat ook zo treffend beschreven in Hebreeën 9 wie hij is. De apostel noemt hem de middelaar van het Nieuwe Testament. In vers 15 lees je dat, hè? Daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments. Testament. Je mag ook verbond zeggen, want de Statenvertalers die vertalen het woord diatheke soms met verbond en soms met testament. Een verbond. Nou, dan denk je bijvoorbeeld aan Abraham. Als de Heere dan een verbond maakt, dan wordt er een offerdier geslacht, dan vloeit er bloed. Een verbond, dat is vast, hè, in het bloed, ingewijd door het bloed. En testament, wat is een testament? Nou, dat is de laatste wilsbeschikking, wat iemand wil na zijn sterven. Wanneer gaat dat testament pas open? Ja, als iemand gestorven is. Als de erflater gestorven is, die een erfenis nalaat, dan mogen de erfgenamen het testament lezen. En nu is de middelaar Jezus, die heeft dat verbond in zijn bloed bevestigd. En na zijn sterven is dat testament, dat nieuwe testament, dat nieuwe verbond van kracht geworden. En nu is hij in de hemel, zegt de apostel. Die middelaar is in het heiligdom niet met handen gemaakt, maar hij is in de hemel. Zijn verblijf in de hemel is verankerd in zijn offer. En daarom is hij altijd bij hen. Nooit zal hij hen begeven, nooit zal hij hen verlaten. Hij is naar zijn godheid, hij toont dat hij God is. Naar zijn majesteit dat hij hoog is, naar zijn genade dat hij laag ziet. Naar zijn geest dat hij eeuwig troost. Hij is met zijn gemeente en hij is ook met ieder lid van die gemeente, hij is dichtbij. Dat betoont de Heere nog in het leven van zijn kinderen. En even in verband met de Tweede Wereldoorlog, wat ik las van de latere dominee Dieleman. Hij was toen nog geen predikant, hij was eerst diaken en ouderling in de gemeente van Terneuzen. Het was nog uit de tijd in de oorlog dat hij daar ouderling was. En Frans Dieleman die moest zich gaan melden in Amersfoort. En waarom moest hij zich daar gaan melden? Ja, dat moesten alle mannen, alle Hollandse soldaten. Die moesten zich melden. En dan was het natuurlijk het doel om ze in Duitsland te werk te stellen. En overal hingen die pamfletten op. 30 april 1943. En ja, wat moest je dan doen? Moest je je gaan melden? Dan kon je op transport naar Duitsland als je geen goed Ausweis had van de Duitsers. En een Ausweis, dat was eigenlijk een soort identiteitsbewijs. Identiteitsbriefje. Waarop stond dat je werk had. En dan, als je dan goed werk had, als je een goed Ausweis had, dan hoefde je niet naar Duitsland. Maar ja, had je dat? Kreeg je dat? Eigenlijk wist hij niet wat hij moest doen. En er kwamen mensen bij hem om raad, wat moeten we toch doen? En wat gebeurde er? Het was in deze tijd van het jaar, dus zondag 18. Was ook in Terneuzen en in Hoek, waar een afdeling was, aan de beurt. En Dieleman moest die preek lezen. En toen onder het lezen van die preek, zondag 18, en onder het gebed, maakte de Heer het zo rustig in zijn hart. Vooral onder dat laatste, 49, wat nut ons de hemelvaart van Christus. Toen mocht hij eigenlijk alles overgeven in de handen van die grote voorspreker, die het ook wist wat voor hem nodig was. Om kort te gaan, hij is zich gaan melden. En dat Ausweis, dat werd goedgekeurd. Hij hoefde niet naar Duitsland. Hij mocht weer naar huis. En zijn vrouw, de weduwe Dieleman, zei later, de Heere ging hem voorbereiden op een andere dienst. Om als predikant ook nog enige tijd onze gemeenten te dienen. Borsele en Ierseke, waarna de Heere hem eigenlijk al vroeg tot zich heeft genomen. Bij dat treinongeluk, u zult dat wel weten. Gemeente, zomaar iets uit het leven van een kind van God. En zo is de Heere nog, hij zorgt. En dan het tweede, is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, zoals hij beloofd heeft? Dat is natuurlijk ook een hele strijd, een achtergrond. Van vroeger de 4e en de 5e eeuw en later de 16e eeuw, de Luthersen vooral. Hè. U scheidt de goddelijke en de menselijke natuur, zeiden ze. Maar dat is niet waar hoor, zegt de catechismus. Naar zijn menselijke natuur, dan zegt de catechismus ganselijk niet. Want terwijl de Godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Dus er is geen scheiding van de natuur en de Godheid is overal. Daarom is de Godheid in de mensheid, in de hemel, maar ook buiten de mensheid op de aarde. Dus Christus blijft één persoon met twee naturen, een goddelijke en een menselijke natuur. De menselijke natuur in de hemel, de goddelijke natuur die overal is. En hij houdt die twee naturen tot in eeuwigheid. Dat is een troost, want Christus is nog mens. En Christus blijft mens. Dat is een troost voor mensen. Want dan kunnen mensen nog zalig worden door de middelaar die God en mens is en blijft. En dat straks de verloste mensen eeuwig de Heere de eer mogen geven. En hem nu al leren verwachten tot de zaligheid. Nou, mensen, hoe is het nu? Hoe staat het ermee? Zijn we al aan deze middelaar verbonden die God is en mens is en blijft tot in der eeuwigheid? We gaan ervan zingen. Psalm 8, vers 1. Heer onze Heer, grootmachtig opperwezen, en mijn God, vers 4, wat is de mens dan op deze aarde? Vers 1 en 4 van Psalm 8. Christus ingegaan in het hemelse heiligdom. Het feit, de troost, het nut. Wat nut ons? 49, de hemelvaart van Christus. En dan komen de drie dingen. Kijk maar even mee. Voorspreker, pand, tegenpand. Die drie woorden zouden we eigenlijk even moeten onderstrepen. Voorspreker, pand en tegenpand. Wat is nu het nut? Dat nu Christus in de hemel is. Wat is nu het nut voor Gods kinderen? Nou, dat hij onze voorspreker is. Dat is onze advocaat. Onze pleitbezorger. Parakletos, de trooster, de voorspraak, de zaakwaarnemer die erbij geroepen wordt. En indien iemand gezondigd heeft, zegt Johannes, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader. En dan mag hij daar, en dan is hij daar en dan pleit hij daar op grond van zijn eigen werk. Voor hun verlossing, voor hun bewaring. Hij is ingegaan, zegt de apostel, om te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Hij is daar verschenen. Hij komt daar in de hemel met zijn werk binnen. En hij zegt, Vader, op grond van dit werk zal er niemand van uw kinderen verloren gaan. In der eeuwigheid niet. En dan gaat hij daar verschijnen. De kanttekenaar zegt het zo treffend. Met een eeuwige begeerte. Om zijn offerande tot onze zaligheid toe te passen. Met een eeuwige begeerte. Om zijn offerande tot onze zaligheid toe te passen. Toe te eigenen staat er, maar dat is toepassen. Dan heeft die middelaar een begeerte. Een eeuwige begeerte. Om zijn offeranden toe te passen. Tot onze zaligheid. Wat een ontroerende gedachte. Daar is hij onze voorspreker. Die zaak is bij hem in goede en getrouwe handen. De duivel laat je vallen. Maar de zaligmaker laat zijn volk nooit vallen. Ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij toe. Schep eens wat moed. Bestreden Sionieten. Gevangen kinderen van Sion. Denk nog eens aan dat bloed. Ik heb u uit die kuil uitgelaten. Vanwege dat bloed, die gebondenen, die daar toch ook wel hopen, hij is daar onze voorspreker. Twee, dat is pand. Zijn vlees als een pand. Hij heeft zijn lichaam in de hemel gebracht. En hij heeft ons medegezet. In de hemel, in Christus Jezus, Efeze 2. En als nu Christus op zijn lichaam ziet in de hemel, dan denkt hij aan zijn kerk. En hij haalt ze allemaal thuis. Ik zal u tot mij nemen, opdat ge ook zijn moogt waar ik ben. Dat gebeurt hoor. Dat is in de Tweede Wereldoorlog ook gebeurd. Misschien heb je dat boekje ook wel. Een dominee voor het vuurpeloton. Een paar jaar geleden verscheen dat. Een heel treffend verhaal van dominee Kars. Het was iemand uit de bevindelijk gereformeerde kringen. Bevindelijk gereformeerde predikant. Die werd gevangen genomen. Dominee Kars. Toen was 29 december 1942. En hij heeft het geschreven in de afscheidsbrief aan zijn vrouw en kinderen. Rond 11 uur werd er in cel 25 bekendgemaakt. Jullie moeten om 2 uur vanmiddag sterven. Moet je eens voorstellen. Dat ze om 11 uur komen zeggen, om 2 uur word je gefusilleerd, word je doodgeschoten. Dan heb je nog 3 uur te leven. Even voorstellen. En toen kreeg hij nog de tijd om een paar dingen op te schrijven voor zijn zeer geliefde vrouw. En u kunt dat lezen in dat boekje. We moeten sterven, schrijft hij aan zijn vrouw. Dat is verschrikkelijk. Om 2 uur vanmiddag zal ik voor God staan. Ik neem afscheid van je. Er is een preek, het jaar der vrijlating nadert. Als je die preek krijgt, bewaar die. Het is jouw erfstuk van mij. Daarin ligt mijn hele ziel. Eens hoop ik je weer terug te zien. Aan de troon der genade. Wil eraan denken dat Psalm 56, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood, mijn lievelingspsalm was. Jouw levensloop heb ik aan Gods hoede overgegeven. Hij schrijft nog een paar dingen aan zijn 3 kinderen. Allerliefste Johan en Jannie en Adriana. En voor alle 3 heeft hij een wens. En hij vraagt voor alle 3, hij wenst alle 3 toe. De Heere geven je vroeg een nieuw hart om hem te dienen. Dan gaan ze nog wat eten met elkaar. Dominee Kars leest nog een paar versen uit de Bijbel. Zijn lievelingspsalm 56. Wat een rust. En dan krijgt hij nog de tijd om een laatste briefkaart aan zijn vrouw te schrijven. En dan zegt hij, we zijn in Gods hand. God geven. Tot ziens. Als je zo afscheid kan nemen. Wat zong je vanmiddag aan het einde van de dienst? Mij is een beter lot bereid. Mijn heilzon is aan dagen. Gemeente, dat is nu toch alles in leven en in sterven. En dan zegt de catechismus, dan ga je zoeken wat daarboven is. Ben je nu al zo'n zoeker? O Heere, wanneer komt die dag? Dat ik toch bij u mag wezen en zien uw aanschijn geprezen. Hoe is het op 4 mei, dode herdenking? Mag je het sterven en het offer van Christus al persoonlijk gedenken? Hoe is het op de bevrijdingsdag, 5 mei? Ben jij... Bent u al bevrijd? We hebben vandaag veel mogen horen. 1 ding is nodig. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Amen. We willen eindigen met gebed. Heere, neem ons onder uw hoede. En doe ons dat goede deel van uw kinderen kennen, waar we vandaag 3 keer van hebben gehoord. Geeft u de boodschap mee naar huis, dat we ons zouden haasten om ons levenswil en ons zouden spoeden. Gedenk ons bij het van hier gaan. Waak en zorg ook in de week die is aangebroken. Mogen we bijzonder ook onze kinderen en jongeren op de scholen nu opdragen. Zeker ook onze jongeren als ze ook aan de examens zullen beginnen. We bidden voor hen, Heere. Mogen ze ook hierin om wijsheid vragen. En mag hun ijver ook bekroond worden. Maar mogen ze ook een afhankelijk leven kennen, iedere dag maar weer opnieuw. Om het van u te vragen, om het van u te verwachten. Gedenk ook de velen in de gemeente die bij de verschillende scholen betrokken zijn. Geeft u hen wat nodig is. En geeft u zo dagelijks aan een ieder wat we niet kunnen missen. Heb dank voor alles wat u schonk en vergeef het onze. Heilig het uwe uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan tot slot zingen uit Psalm 56. Het zesde vers, gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Psalm 56 vers 6. En dan willen we na het zingen van de Psalm 56 eindigen met de zegen. En na de zegen willen we met elkaar, staande voor zover mogelijk, in verband met de dodenherdenkingen en ook de bevrijdingsdag, couplet 1 en 6 van het Wilhelmus zingen. Dus nadat de dienst beëindigd is, willen we dat nog samen staande zingen. Dus nu eerst Psalm 56 vers 6. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.